Gemeente, wij openen de schrift in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 22, en daarvan de versen 39 tot en met 46. Daar staat bij mij boven Jezus in Gethsemane. Gethsemane wordt in dit gedeelte niet genoemd, wel in de andere evangeliën, maar het is duidelijk dat het daarover gaat. Jezus in de hof van Gethsemane. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Een uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neer en bad, zeggende: Vader, of u wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zei tot hen: wat slaapt u? Staat op en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Gemeente, John Duncan was in de 19e eeuw predikant in Schotland. Hij was zeer geleerd. Sprak meer dan 14 talen. Maar wat veel belangrijker is, hij was voor velen een leidsman tot de Heer Jezus. Zijn preken worden tot op de dag van vandaag met zegen gelezen. Rabbi Duncan, zoals ook wel wordt genoemd, heeft ooit gezegd, een heel opmerkelijke uitspraak: als ik straks naar de hemel mag gaan, genade groot, dan hoop ik eerst mijn meester te zien. Zijn gelaat. O, zegt hij, dat zal wat zijn. En daarna wil ik op zoek naar de engel die hem heeft versterkt in de hof toen hij in grote nood verkeerde. Bijzonder, hè? Wat John Duncan zegt: eerst mijn meester. Daarna hoop ik op zoek te gaan naar de engel die hem heeft versterkt. John Duncan wilde met zijn opmerking zeggen: heb oog voor de grote dienst die de engel bewees aan de heiland toen hij in zijn uiterste verkeerde. Nu, vanmorgen willen we er met de hulp van de Heer bij stilstaan. En we betreden met elkaar de hof van Gethsemane, heilige grond. En we mogen elkaar wel toeroepen: doe de schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop we staan is de plaats van heiligheid. Uitgangspunt voor de prediking, Lucas 22, 43ste vers. Ik wil het graag nog een keer aan u voorlezen, het woord van de Heere. Van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En als thema voor de preek gekozen: een engel voor Christus in de hof. Heel eenvoudig, kinderen. Een engel voor de Heere, voor de heiland in de hof. Gemeente, een bijzondere opdracht voor de engel over wie Lucas schrijft. God roept hem bij zich, de Allerhoogste, voor zijn troon. En hij zegt: je moet naar de aarde, naar Gethsemane, want mijn zoon verkeert in grote nood. Hij is in de hof, in het stof, als een worm en geen man. En daar gaat de engel. Hij verlaat de hemelse heerlijkheid en snelt naar de hof gelegen aan de voet van de Olijfberg. En daar, in het duister van de nacht, onder de oude knoestige takken van olijfbomen, ligt de Heer Jezus op de grond. Geknield, biddend, smekend. Het is ongeveer minder dan een uur geleden dat de Heer Jezus de hof binnenging met zijn discipelen. En 8 van hen vroeg hij om bij de ingang van de hof te blijven. En waar waarschijnlijk enkele wijnperspakken stonden. Als de olijven werden verzameld in de tijd van de oogst, en dan werden die in die persbakken gelegd. En dan waren de arbeiders er en die met hun blote voeten vertraden ze die olijven. En dan de olie werd opgevangen in kruiken. Nu die persbakken, die hebben daar waarschijnlijk gelegen. De Heer Jezus zegt, willen jullie hier blijven? En zelf met 3 anderen trok hij de hof verder in. Hè? Petrus, Jacobus en Johannes. De Heer Jezus kwam vaker in de hof. Om er te rusten. Om er op adem te komen. Om er te bidden. De hof was een bidvertrek. Boog hij zijn knieën en dan vroeg hij Vader om kracht en om moed en om wijsheid en om liefde. En ook deze nacht is hij in de hof, ook om zijn knieën te buigen. Ja, juist deze nacht. Want deze nacht is de laatste in zijn leven op aarde. En Jezus weet dat. Hij weet, het uur is aangebroken. Het uur waartoe ik op deze aarde ben. Het uur van mijn lijden en van mijn sterven. En dat is ook wat de Heer Jezus bevreesd maakt. Lucas die heeft het over een zware strijd in onze tekst. Matthäus spreekt over zijn angsten en zijn droefheid. Hij was zeer beangst en zeer bedroefd. Matthäus tekent ook op wat de Heer Jezus uitroept op zeker moment in de hof. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Mijn ziel, mijn innerlijk, mijn gemoed, mijn hele persoon wil het zeggen. Bedroefd tot de dood toe. Hij roept op zeker moment uit, o mannen, ik heb het zo zwaar. En het doet zo'n zeer. Mijn hart is vervuld met smart, met rouw. En hij neemt hem bij de arm. En hij smeekt hen om bij hem te blijven. Mannen, gaan jullie niet weg? Blijven jullie bij me om te waken? Waken en bidden? Laten jullie mij niet alleen zien? Vreest. Matthäus schrijft, hoofdstuk 26, vers 39, heel ontroerend. Dat de Heer Jezus dan zelf nog iets verder gaat. Hij blijft wel binnen hun gezichtsveld, maar toch iets verder. Hè? Nadat hij iets verder was voortgegaan, viel hij op zijn aangezicht biddende. En als je de tekst dan in het Grieks leest, hè, dan kun je ook aan de werkwoordsvormen zien hoezeer de Heer Jezus met angst is bevangen. Hè, daar staat, hè, hij ging een weinig verder, al vallend en biddend. Die werkwoordsvormen wijzen op herhaling. Je mag eigenlijk lezen. Hij trok iets verder de hof in. En hij viel. En hij bad. En hij stond weer op. En strompelde nog iets verder. En viel. En bad. Stond weer op. Deed nog een enkele stap. En hij viel. En hij bad en zo gaat de heiland zijn weg al struikelend. En zo treft de engel hem ook aan. In grote nood, zware strijd, Lucas. Bevreesd en zeer beangst, Matthäus. Hoe komt het? Wat is er de reden van? Wel, het komt omdat wat de Heer Jezus voor ogen ziet. Wat Vader hem aanreikt. Een beker. Drinkbeker, drinkbeker gevuld met een bitter mengsel. Een afschuwelijk brouwsel. De inhoud van die beker schuimt en bruist met twee dingen in het bijzonder. Met de zonde in die beker en met de toorn van God over de zonde, ook in die beker, die twee. De zonde en dat wat zonde in het hart van God verwekt, toorn. Die beker krijgt de Heer Jezus aangereikt. Vol met zonde. Liegen. Dat is wat zonde is. Bedriegen. Lasteren. Roddelen. Overspel. Onreinheid. Praatjes verspreiden. Moord. Het verkeerde denken van anderen. Doodslag. Al dat waar u en ik ook schuldig aan staan. Christus moet ze opdrinken. Dat wil zeggen, hij moet ze eigen maken. Oh, hij die zelf zonder zonde is. En die als geen ander weet niet waar. Wat het is. Hoe zo'n teer geweten. Wat het is, wat zonde is. Dat vader daarmee zo wordt beledigd en onteerd, gekwetst en gekrenkt. Hij die dat zo goed weet. Hij heeft niet zelf gedaan. Nee. Hij is zonder zonde. Oh ja. Volmaakt geleefd. Juist ook omdat hij zijn vader zo lief had. Maar elke zonde was in zijn neus. Een afschuwelijke stank. Een bittere smaak. Hij moet die zonde drinken. Zich eigen maken. Dat wil zeggen dat hij moet zeggen. Oh ja, ik sta er schuldig aan. Ik heb het ook gedaan. Het is mij aan te rekenen. Dat moet zoveel met de Heer Jezus. Hij is tot zonde gemaakt, de grootste der zondaren. En met dat de Heer Jezus zich die zonde eigen maakt. Ja, dat is wat geweest. Hij heeft zich al die zonde eigen gemaakt. En met dat hij dat deed, is zijn geweten hem gaan aanklagen en gaan veroordelen. Ken je dat zelf ook? Je geweten gaat spreken. Je moet sterven, je kunt niet sterven. Je moet voor God verschijnen, hoe zal dat toch ooit kunnen zien? Zijn geweten is hem gaan aanklagen, gaan beschuldigen en ook gaan wijzen op de toorn van God. Over al die zonden. Dat is wat Jezus gaat zien. Vader is op me vertoornd. Vader gaat zich van mij afwenden. Me de rug toekeren. Me verlaten. Oh, dat heeft zoveel te... Dat laat zich niet uitdrukken. Dat kunnen wij niet onder woorden brengen. Wat dat met de Heer Jezus heeft gedaan. Dat hij zag. De deur naar het vaderhuis gaat dicht. Helemaal. Oh, dat... Dat de deur helemaal dicht ging. En dat er nog niet een kiertje open bleef. Waardoor het licht van Gods vriendelijk aangezicht hem toestraalde. Dat zelfs het kiertje, dat kiertje nog niet open overbleef. Dat is wat het lijden van de Heer Jezus echt tot lijden heeft gemaakt. Vader geeft niet meer thuis. Dat maakt zijn ziel zo bedroefd. Vader, met wie hij zoveel op heeft. Die hij zo van harte lief heeft. Met wie hij altijd tot op nu toe tere omgang heeft gehad. Vader laat zich niet meer zien. Hij kan vader niet missen. En nu moet hij vader toch missen. Dat breekt zijn hart. O smartelijk uur. Alles wordt zwart. Christus ogen staren in de duisternis, of hij toch niet een glimp van de liefde van vader kan ontvangen. In zijn hart is wat we zingen, de dichter zingt Psalm 69, ik ga te grond. De vloed is mij te groot, zie. En het is in die benauwdheid. In die benauwdheid dat de engel van God hem verschijnt. Lucas tekent het heel eenvoudig op. Van hem werd gezien een engel. Uit de hemel. Die hem versterkte. Een engel. Een troongeest. Opeens is hij daar. In het duister van de nacht. Onder de takken van de olijfbomen. Bij de heiland. Om welke engel het gaat, zegt Lucas niet. Wij weten uit andere schriftgedeelten dat er vele, vele troongeesten zijn door de heiland zelf geschapen in het uur van de schepping. Duizenden, tienduizenden engelen, heilige geesten met een wil, met een verstand, zonder lichaam, maar altijd genegen om God te dienen, om te doen wat hem behaagt. Is het Michaël die aan Jezus verschijnt? Michaël, de engel over wie de apostel Judas schrijft, aanvoerder van legioenen van engelen, machtige engel, groot. Is het Gabriël, de engel die we kennen, dat hij vaak boodschappen namens God op aarde aan mensen bracht? Wie ook, deze engel heeft van God zelf de opdracht gekregen om naar Christus in de hof te gaan. Ga naar mijn zoon. Oh, hij verkeert in grote moeite, in zijn uiterste. Vertroost hem, sterk hem. Je eigen schepper, ga naar hem toe. Sterk, je Heer. Oh, wat zal het deze engel veel hebben gedaan. Zo in de hof. De Zoon van God te vinden, te zien. Hij heeft de Heer Jezus gekend. Al eeuwenlang, sinds dat hij zelf geschapen is. Hij heeft de Heer Jezus gediend. Hij was er misschien wel bij. Toen de Heer Jezus geboren werd. In de velden van Efrata. Toen de hemelen opengingen. Legioenen van engelen neerdaalden om hem de lof toe te zingen. God de Vader, ere zij God. En nu ziet hij hem hier, de Zoon van God. Als een gebroken man. Kruipend door het stof. Wat moet het veel met de engel hebben gedaan? Maar wat moet het ook veel doen met de heiland zelf, het zien van de engel. Het sterkt hem, zegt Lucas. Het vertroost hem. Het is een bemoediging, een lichtstraal in de duisternis van de nacht, een liefdesblijk van Vader. Vader geeft hem ermee te kennen. U ziet mij niet, mijn zoon. Ik u wel. U hoort mij niet. Ik u wel. Uw gekerm is voor mijn aangezicht. Nu. Mijn zuchten en mijn zorgen is voor mij niet verborgen. Zie. Lichtstraal. In de nacht. Engel versterkt de Heer Jezus. Ja. Eén ding is wel zo. De engel versterkt de Heer Jezus. Maar het is niet zo dat de engel hem ook ondersteunt in het dragen van de zonde. Begrijp je dat? En de zonden liggen alle op Christus. En de zonden blijven ook alle op Christus. Die worden hem toegerekend, hem alleen. De toorn van God over die zonde rust ook op Christus, op zijn schouders, de hitte van Gods gramschap. Hij moet de pers werkelijk alleen treden. Worden mijn ziel geperst, schrijft Lucas ook in hoofdstuk 12. Moet het alleen doen, niemand van de volkeren. Ook niemand van de engelen helpt hem om die last te torsen. Hij doet het alleen. Ik zie hem in de hof. En de engel naast hem. Abraham Hellenbroek, een van onze vaders, 18e eeuw, Rotterdam, heeft heel indringend geschreven over het lijden en sterven van de Heer Jezus. De kruistriomf van vorst Messias. En hij zegt heel eenvoudig, maar ja, dat is juist ook heel moeilijk om de dingen eenvoudig te zeggen. Wij maken het vaak moeilijk, ik ook. Het is moeilijk om eenvoudig te zijn en eenvoudig. Maar eenvoudig om moeilijk te zijn. Abraham Hellenbroek zegt, de engel versterkt wel, maar draagt niet. Zie je dat? Hij versterkt, maar hij draagt niet. Het volle gewicht van de zonde ligt op de Heer Jezus. En het volle gewicht van de toorn van God ligt op de Heer Jezus. Die engel versterkt hem wel. Dat wel. Ja, alleen al de verschijning van deze engel. Alleen dat al. Dat is voor de Heer Jezus zo versterkend en zo vertroostend. Dat iemand hem liefdevol nabij komt. Dat in zijn nood, in zijn dood. Oh, dat doet hem zo goed. En dat geldt ook ons, hè? Mensen. Kan het je niet goed doen als je zelf geen hand voor de ogen hebt? Als je weg, ja, misschien wel door de zee gaat. En je niet weet hoe het moet en het zo anders gaat dan dat je had gehoopt. En misschien durf je dat zelf al niet te zeggen, maar dat je toch zegt, mijn weg is een weg van pijn en van lijden. Kan het je niet goed doen als iemand tot je komt en naast je gaat zitten? In liefde. Dan zo groot. En dan zegt hij misschien nog helemaal niets. Maar hij laat blijken oog voor je te hebben. Nou, misschien ook een enkel woord spreekt. Enkel woord vanuit het woord. Hè? Maar vooral luistert. Meeleeft. Betrokken is. Ah, dat kan al zo heilzaam zijn, toch? Zeker. Ik denk aan Job. Toen Job in Leiden was, kwamen zijn vrienden bij hem op bezoek. De eerste 7 dagen zeiden ze niets. En ik heb wel eens vaker gezegd, maar ook wel vaker gedacht van, waar ze dat maar blijven doen, zwijgen. Toen ze gingen spreken, ging het mis. Dan gingen ze Job bezeren. Nee, maar erbij zijn, present. Dat meeleven, dat kan zo troostend zijn. Nu. Ik weet niet of die engel iets heeft gezegd. Hij was er. Liefdesblijk van vader. En misschien heeft hij wel gesproken. Heeft hij wel gezegd. Ik kom namens uw vader. Ik heb een boodschap voor u. Wat uw vader zei toen u ten onder ging in het water van de Jordaan. Dat laat hij ook nu zeggen. U bent mijn geliefde zoon. Misschien heeft die engel hem wel gewezen op de vreugde die hij zou ontvangen na de dood en na de opstanding. De heerlijkheid die hij zou mogen binnengaan met de menigte van mensen om hem heen gezaligd. Die hun klederen hebben wit gewassen in zijn bloed dat van zijn lichaam zal gaan vloeien. Hier in de hof al. Dat reinigende bloed. Misschien heeft de engel hem wel gewezen. De blijdschap. De eeuwige zaligheid. Die hij zou verwerven. Als zij de weg zou vervolgen in de hof. Ach, hoe ook. Die engel versterkt de heiland. In zijn grote nood. En dit is zeker. Nooit heeft een engel, de Heer Jezus, een groter dienst bewezen dan deze engel. En tegelijk de verschijning van deze engel verzwaart het lijden van de Heer Jezus in zekere zin ook. Dat moet je vanmorgen goed zien. Vader zelf komt niet. Laat zichzelf niet zien. Hij stuurt een engel. Groot, oh ja zeker. De Heer Jezus veracht de dag van de kleine dingen niet. Maar het is Vader zelf niet. En terwijl dat het juist is waar hij zo verlangt. Om iets te mogen zien van de liefde. Gods vriendelijk aangezicht. Weet je het zelf? Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht, schept ruimte in het hart. Is niet Vader. En wat ook zo is, het is groot een engel, maar tegelijk, het is er één. Nou, leg je dat er nou niet allemaal zelf in? Nee, dat denk ik toch niet. Één. Moet je ook zien, hè? Eén. Niet vele. Toen hij werd geboren en in de kribbe werd gelegd, toen kwamen er, ik geloof dat Lucas schrijft, heerlegers van engelen. Legers, niet één leger, legers. Die daalden af. En die spraken uit als met een trompetstoot. Ere zij God. Vele. En later, als de Heer Jezus wordt gezocht in de woestijn door de Satan, aan het begin van zijn bediening, 40 dagen lang, dan weerstaat de Heer Jezus hem, hè? Met het zwaard van het woord en het schild van het geloof. Hè? En dan moet de duivel van hem wijken en dan lezen we in het evangelie van Matthäus, dat hij door engelen werd gediend. Engelen, meervoud. Nu is het er één. Wil zeggen, betekent de weg die de Heer Jezus gaat. Heel engelen, enkele engelen, één. Maar het gaat nog verder. Het moet de diepte in. De afgrond. Geen engel. Straks als hij voor de Joodse raad zal verschijnen, zijn handen geboeid, zware vuistslagen in het gelaat krijgt. Geen. Als hij vanuit de Joodse raad wordt overgebracht naar Pontius Pilatus. Pontius Pilatus hem opdracht geeft, de soldaten, om hem te geeselen. Ach, zie hem daar staan. Dan geeft hij zijn rug. Opdat die soldaten zijn rug zullen ploegen. Omdat hij de toorn van God draagt. De last van de zonde. Geen engel. Geen. Straks als hij hangt aan het kruis. In de totale God verlaat hij. In de duisternis. Als zelfs de zon haar stralen indrukt. Geen engel. Geen. Nu één. Maar straks geen. Deze versterking daarom van de engel in de hof is tegelijkertijd ook een verzwaring van het lijden van Christus. Hij weet, oh ik moet verder. Dat is ook wat hij wil. De wil van Vader is zijn wil. Maar ik moet verder. Het lijden in nog dieper. Ja, dat moeten we heel goed zien. Hè? De engel bemoedigt Christus. Zeker. Maar ook opdat hij aan zijn zwakheid niet ten onder zou gaan. Hè? Christus mag niet sterven hier in Gethsemane. Hij moet door. Hij moet de diepte in om de zee van Gods toorn. Verzinken. Daarom doet die engel de Heer Jezus ook. Veel zeer. Hij vergroot. groot als het ware de draaglast van de heiland. Opdat hij meer kan lijden. Het moet naar het kruis toe. Zie je dat? Het moet naar het kruis toe. Hij mag hier in Gethsemane niet bezwijken. Het moet naar het kruis. Op Golgotha moet de Heer Jezus sterven. Want alleen dan, alleen als de Heer Jezus op Golgotha sterft, aan het kruis, dan wordt er voor de zonde genoeg gedaan. Dan wordt aan het recht van God genoeg gedaan. Dan vindt er gerechtigheid plaats. Als hij sterft aan het kruis. Als hij betaalt voor de zonde. Met de kruisdood. Hij moet voor de zonde betalen. En dat betekent dat hij aan het kruis gehangen moet worden. Want God heeft in de wet laten optekenen. Vervloekt is een ieder die niet blijft. Heeft geen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En ook staat er vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daarom is het. Dat hij niet in Gethsemane mag sterven. Maar dat hij aan het kruis moet sterven. Om zo genoeg te doen. Aan het recht van God. Om zo werkelijk te betalen voor de zonde. Om zo de vloek te dragen. Want dat is wat God wil. O, God wil zondaren genade bewijzen. Ook vanmorgen. In scherpenis, daar is het hart van God vervuld mee. Hij wil zijn schepsel terug, barmhartigheid heerlijk maken. Maar het kan niet zonder dat er betaald wordt voor de zonde. Er moet voldoening komen. Alleen verzoening is alleen mogelijk. God kan de zonde niet door de vingers zien. Hij kan er niet mee marchanderen. Het moet betaald worden. Daarom is het zo nodig dat de borg te zalig maken, de weg naar het kruis vervolgt. Het moet van Gethsemane naar Golgotha. Daarom deze engel. Hij versterkt de Heer Jezus, o ja, opdat hij niet bezwijkt, maar moed grijpt en tot volledige overgave komt aan God de Vader. Ach, en dat is ook wat de Heer Jezus doet. Hij komt tot die overgave. Vader, zie, hier ben ik. Ik zie, Vader, dat u uw schepsel, dat is me toch wat. Zondaar, die Vader op het hart hebben getrapt. Hebben onteerd met hun zonde. Christus zegt, Vader, ik zie dat u die terug wil. Dat die weer in uw nabijheid mogen leven. Vijanden van u, ik zie het. U wil ze genade bewijzen. Het is tot uw eer. Maar Vader, ik zie ook. Er moet worden betaald. Er moet gerechtigheid geschieden. Vader, hier ben ik. Ik wil uw naam groot maken. Voor uw eer zorg dragen. Hier ben ik. Het komt in Gethsemane tot een overgave. Aan God om de weg te gaan naar Gethsemane. Zie, van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. O, zie deze engel ook in de hof bij de heiland. Mis hem niet. Zie hem niet over het hoofd. Want hij heeft ons vanmorgen veel te zeggen. Wat heeft hij ons te zeggen? Wel, die engel laat ons zien hoe Christus bevreesd is voor de toorn van God. Hij dreigt eraan te bezwijken, heeft versterking nodig. Wel, als Christus zo vreest voor de toorn van God, hebben ook wij niet alle reden te vrezen voor de toorn van God. Zullen wij er koud onder blijven? Onverschillig. O, wat hebben wij toch harde harten. De toorn van God voor ogen geschilderd te krijgen. De realiteit ervan aangezegd te krijgen. Toch onbewogen te kunnen blijven. Als we onverzoend zijn, dan hebben we werkelijk alle reden, hè, om te vrezen voor de toorn van God. Wie niet gelooft, zegt Johannes in Johannes 3, vers 36. Toorn van God rust op hem, blijft op hem. Niet die komt op hem, die blijft op hem als we onverzoend zijn. Bent u het? Sta jij nog voor eigen rekening? O, dan roep ik je toe vanmorgen. In de naam van mijn meester. Ontwaak. Sta op. Word wakker. En laat je niet sussen. Met een oppervlakkig geloof. Groot gevaar ben ik bang voor in deze dagen. Een geloof dat niet verwekt is door de Heilige Geest. Een geloof dat niet is, ja, de nood van het leven. Door de Heilige Geest is geschapen, door de roepstem van het Evangelie. Dat niet echt en reëel aan de Heer Jezus verbindt. Laat je niet in slaap sussen. Ontwaak. O, want als je onverzoend en onbekeerd sterft, bedenk, dan zul je straks voor eeuwig omkomen. In de zee van Gods toorn. Zal straks op de dag der dagen ook een engel naar je toe komen. Maar niet om je te vertroosten. Maar dan zal die engel je, ik durf dat bijna niet te zeggen, maar zal die engel je opnemen en wegwerpen. In een meer van vuur. Pol van zilver. Die eeuwig brandt. O, overweeg. Zie onder ogen. En de toorn van God. En bedenk ook de oorzaak ervan. Je zonde. Weer niet vele. Ik ook. Zoveel. Ga alleen maar je lichaam na. Je handen. Wat heb je al wel niet mee bedreven? Je ogen. En waar geef je ze al niet de kost aan? Je mond, wat komt er al niet over je lippen? Moet je vanmorgen niet belijden een stroom van ongerechtigheden? O Heere, heeft de overhand op mij. En dat is ook waarom we het oordeel ons waardig hebben gemaakt. Hè? De vloek. Vloek. Dat God niet meer naar ons omziet. Dat God ons overgeeft in de buitenste duisternis. Dat God tegen ons zegt, ga weg van mij. Roman, zou toch het allerergste zijn. Zullen we uitroepen als we het oog slaan op deze heilige God. O, bergen valt op ons, heuvelen bedek ons. Zie het onder ogen. Maar val het vanmorgen ook bij. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik ontken het niet, ik verberg het ook niet. Ik ben uw gramschap, Heere, dubbelwaardig. Erken het en doe tegelijk ook een beroep op de genade. Dat ook, jazeker, tegelijk. O, laat je Christus voor ogen schilderen. Ik mag hem u vanmorgen voor ogen schilderen. U die de toorn van God zo heb verdiend. Zie het lam van God. Zie hem hier in de hof. Kruipend als een worm. En geen man. Zie de engel in de hof. Mis hem niet. Deze engel spreekt over de toorn van God. Wat voor de Heer Jezus zo huivert en zo bevreesd is. Maar tegelijkertijd spreekt deze engel ook over de uitnemende liefde van God tot zondaren. Tot hen die het oordeel zich hebben waardig gemaakt. Echt. Die engel spreekt ook over de uitnemende zondaarsliefde die er is in het hart. van God. Want God zendt zijn zoon naar deze wereld. En dat opdat hij in de plaats van zondaren de toorn zal dragen. Maar nu zijn zoon op het punt staat, bezwijken, zendt God deze engel om hem te versterken. Opdat hij zijn weg naar het kruis zou kunnen vervolgen. Dat is wat God wil. Dat doet God uit liefdevolle zorg voor zijn zoon. Maar dat doet God ook uit liefdevolle zorg voor zondaren. Jazeker. Dat is nou wat in het hart van God is. Hij bereidt... eigen lieve zoon. Maar dan zorgt hij er ook voor dat dat offerlam op de plaats komt waar hij moet zijn, bij het kruis, om de vloek te dragen. Zo is God nu. Zozeer heeft hij het behoud van zondaren op het oog. Zo bewogen is hij. Niet met zoekende zondaren. Niet met berouwvolle zondaren. Met zondaren. Met zondaren die echt zondaar zijn. O, zie de zondaars niet in het hart van God de Vader. Mis deze engel niet. Hij spreekt de vrees in het hart van de Heer Jezus. Hij spreekt ook van de uitnemende liefde van God tot zondaren. Maar die engel spreekt ook van de uitnemende zondaarsliefde in het hart van de Heer Jezus zelf. Want de Heer Jezus wil zich door deze engel laten bemoedigen. Hè? Door deze ene. Hij is bereid om de weg naar het kruis te vervolgen. Bereid om de afgrond in te gaan. Uit liefde tot Vader en uit liefde tot zondaren. O, zie hoe de Heer Jezus zichzelf wil vernederen tot aan de dood toe. Hij die kan zeggen dat hij sterke God is, wil zich laten versterken door een engel. Hij die zelf de bron van troost is, wil zich laten vertroosten door een engel. Hij die moedig is als de leeuw uit de stam van Juda, laat zich hier bemoedigen door een engel. De diepte in te gaan, zondaren te verlossen, zonde, schuld van de toorn van God, opdat ze mogen wonen bij hem, bij Vader. Zie je de engel? Weet je waar hij zich nou vanmorgen zou verblijden? Als je je gewonnen geeft aan deze heiland, de Heer Jezus Christus. Als je niet ongelovig bent, maar gelovig. Als je uitgaat naar deze Heer Jezus. Dat is tot vreugde van de engelen in de hemel. Dan is er blijdschap in de hemel, zegt de Heer Jezus zelf. Over een zondaar die zich bekeert. Die zich niet langer op de been houdt. Die niet langer meer goed wil zijn. Die niet langer meer wil zijn dan wie hij is. Een verloren zondaar. En die zichzelf zo overgeeft aan de Heer Jezus Christus. Daar verblijden alle engelen zich in. Werkelijk. Dan gaat er een gejuich op in het koninkrijk der hemelen. Als vandaag zondaren in scherpenissen door de knieën gaan. En de witte vlag hijsen. Zondaren die niet meer iets willen zijn of iets willen hebben. Maar die uitroepen, moeder kom ik arm en naakt, o, tot u Heer Jezus. Die zondaren zalig maakt. Dat is ook tot eer van de Heer. Tot verheerlijking. Zijn werk. tot glorie van God. Daartoe is het dat de Heere het evangelie laat verkondigen. God laat je zijn zoon in de hof aanwijzen. Wij mogen vanmorgen als een gezant bij de ingang van de hof staan. En wij mogen u nodigen. Kom. Kom in. In de hof. Zie de Heer Jezus Christus worstelen. Als een worm en geen man. O, ga niet aan de ingang van de hof voorbij. Werp er niet een blik in om vervolgens je weg te vervolgen. Nee. Zie dat je zonder deze Heer Jezus niet verder kunt. Zie dat je zonder deze Heer Jezus in groot gevaar bent. En dat je door deze Heer Jezus vrede met God krijgt. En het eeuwige leven. De zaligheid. Ga in de hof. En ga uit naar deze Heer Jezus Christus. Heden zo je zijn stem hoort. Verhard je niet. Maar laat je leiden. Mag ik ook komen? Is het je vraag? Ja, zeg je, ik voel mij daar zo ongeschikt voor. En ik ben bang dat mijn zonden te groot zijn. Is het zo bij u? Wel, de nodiging gaat uit, de roepstem. Kom tot deze Heer Jezus Christus. Hij laat zondaren nodigen. Zij die klagen dat hun zonden zo zwaar wegen. Zij die klagen dat ze zo hard van hart zijn. Ook zij worden geroepen, oprecht en welgemeend. Zo waar als het is dat u mijn stem hoort. Je hoort mijn stem. Even waar is het dat Christus u laat nodigen tot hem uit te gaan. En dat feit nu, die nodiging klinkt en niemand van ons uitsluit. Dat feit, de nodiging uitgaat tot zondaren om de hof te betreden en om neer te knielen naast de borg, om je aan hem over te geven. Dat de nodiging uitgaat tot zondaren, tot alle hoorders van het evangelie. Dat feit mag je vrijmoedigheid geven om naar hem te gaan. Dat feit alleen. Niet wat je ervaart. Niet wat je voelt. Niet wat je hebt meegemaakt. Mag je vrijmoedigheid geven. Recht om tot de Heer Jezus te komen. Dat is zijn uitnodiging. Daarom maar. Die uitnodiging gaat uit. Niet naar verkoren zondaren. Verloren zondaar. Ja, zeg je misschien. Maar ik mis de kracht om naar hem uit te gaan. Wel, geloof in de Heer Jezus. En om te geloven, zit je daarmee. Moet ik toch geloven. Kan je mee worstelen? Worstelt u daar ook mee? Wat is het toch om te geloven? Ik mis de kracht om te geloven. Wel, om te geloven heb je geen kracht nodig. Geloven is juist dat je alle krachten loslaat. En dat je neerzinkt, neerzakt. Naast de borg. Bij de borg. Dat je je laat neerzinken in zijn armen. Hij staat niet boven je. Hij is onder je in het stof. En hij zegt, ho zondaar. Wend u toch tot mij en wordt behouden. O, de Heer Jezus is zo laag afgedaald. Kan hij lager afdalen dan hij afgedaald is? Ach, alle die tot Christus uitgaan, die mogen worden verkondigd. Morgen, ze zijn behouden. Of u naar hem uitgaat met een groot geloof of een klein geloof. Uw behoud hangt niet af van de mate van uw geloof, maar uw behoud hangt af van de mate van de kracht van het reinigend bloed van de Heer Jezus. En de kracht van het reinigend bloed van de Heer Jezus is oneindig. Wie is slecht, keer zich herwaarts. Kom tot mij en u wordt behouden voor eeuwig. Oh, dan mag je weten wat zo groot is. Ik heb de vloek verdiend. Ja. Echt. En dat is zo'n ontstellende werkelijkheid. Vloek verdiend. Maar nou krijg ik uit enkel genade vanwege het werk van de Heer Jezus Christus, zijn oneindig grote offer. Ik heb de vloek verdiend. Krijg de zalige. Zalige. Zaligheid. Ik mag voor eeuwig terugkeren naar God. En voor eeuwig me verheugen in Hem, de bron van alle vreugd. De vloek verdiend. Zaligheid gekregen. Omdat deze Heer Jezus Christus tot een vloek is geworden. Wat een heiland. Wat een zaligmaker. Wel hem alle eer. Kun je John Duncan een beetje begrijpen? Misschien wel niet. Maar toch dat je zegt, oh, als ik straks in de hemel mag komen. Wel, wat zou dat toch onuitsprekelijk groot zijn. Maar ik verlang ernaar om hem te zien die mijn ziel heeft gekocht, de Heer Jezus Christus, die voor al mijn zonden heeft betaald, in de weg van een diep lijden. O, dat ik hem mocht zien. En als ik hem heb gezien, ja, ik denk dat ik mijn ogen niet van hem af kan houden. Wat denkt u? Maar dat John Duncan dat toch zegt, ja, maar dan ga ik, ik wil toch op zoek naar die engel. Die het is, die de heiland zo'n grote dienst heeft bewezen. Was u het, die de heiland vertroostte? Wat een heerlijk werk. Zo dierbaar. Zou u het niet hebben gedaan, dan zouden we elkaar hier in de bruiloftzaal niet hebben ontmoet. Dan zouden we niet samen, eenparig, de lof aan de heiland hebben kunnen toebrengen. Maar nu wel. Dierbaar Godslam. Christus Jezus, want Hij en Hij alleen is het waard om te ontvangen alle lof, alle eer, alle aanbidding. Amen.